Wij waren vanmorgen in Romeinen hoofdstuk 6. Bij de vraag, zullen wij in de zonde blijven? De vraag met de strekking, zullen we dan de zonde blijven dienen? En het antwoord is nee, want wij zijn der zonde gestorven. Dat is één ding, want dan ben je wat kwijt. Maar daar moest je ook eigenlijk vanaf, hè? En aan de andere kant, wij hebben een alternatief. Want het idee is dat wij zijn met Christus gestorven en begraven, maar net zo goed als gelovigen althans, met hem opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. Want dat staat er in vers 4 over de Heer Jezus zelf. En dan staat er dat wij, aangezien wij in hem zijn, dan wel in hem gedoopt zijn, dat ook wij in nieuwheid des levens en dus tot heerlijkheid des Vaders zouden wandelen. En zoals de Heer Jezus geacht wordt die Vader te dienen, zo worden ook wij geacht diezelfde Vader te dienen. Dat wil zeggen, niet de zonde dienen, maar de gerechtigheid. Niet deze wereld dienen, maar een nieuwe schepping dienen. Of zoals het in Efeze 2 staat, niet wandelen in de misdaden en de zonden, maar wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Vers 1 en vers 10 is dat van Efeze hoofdstuk 2. Want deze dingen moeten wij weten, zegt Paulus, vers 5 van Romeinen 6. Indien wij met hem één plant, één organisme, of gewoon één, zo je wilt. Indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, dat wil zeggen we zijn met hem gestorven en begraven, en dus verlost van onze zonde, schuld en wat het allemaal maar wezen mag, dan zullen wij noodzakelijk ook met hem één plant zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Nog steeds vers 5. Waar je niet in de fout moet gaan, is dat je niet moet denken dat die opstanding hier een lichamelijke opstanding is in de toekomst, ooit en een keer, maar dat het gaat om een opstanding met hem reeds nu. Een die al achter de rug is. Anders heb je net de hele inhoud van het hele schriftgedeelte, eigenlijk van het hele hoofdstuk, weggeredeneerd. Natuurlijk zullen we eventueel met hem opstaan wat het lichaam betreft, maar het is zo dat het daar niet om gaat. Het zullen, waar dat woord komt hier immers voor, dat zullen is niet een kwestie van dat komt pas in de toekomst, maar het is een kwestie van dat moet dan noodzakelijk ook zo zijn. Zie? Dan moet het zo wezen dat het Duitse zullen. In elk geval, wij zijn met hem gestorven en begraven, maar dan zijn we ook met hem opgewekt. Dat is het idee. En we hebben dus een alternatief. Die nieuwe mens zou in ons geleefd worden. Vers 6. Dit wetende, en dat betekent natuurlijk ook dit ons bewustzijnde, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. En dan wordt er gezegd waarom dat is. Niet maar opdat wij, omdat we vergeving van zonde zouden hebben of iets dergelijks. Maar er staat opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Met het lichaam namelijk dienden wij van nature de zonde. Of anders gezegd, wij waren in de zonde. Dat is de terugverwijzing dan naar vers 1. De vraag, zullen wij in de zonde blijven? Nee, het lichaam is der zonde teniet gedaan. En der zonde wil zeggen niet van de zonde, maar het wil zeggen voor de zonde. Dus dat is de naamval. En teniet gedaan worden, of teniet gedaan zijn, dat betekent gewoon dat het geen betekenis meer heeft. Iets dat teniet gedaan is, kan er eventueel nog best zijn, maar het heeft geen functie meer. En dat is ook de betekenis van de term hier uiteraard. De gedachte is dat het lichaam niet langer de zonde zou dienen. Het lichaam is voor de zonde gestorven, is het idee. Daarmee is het verhaal niet af. Want als het alleen gestorven zou zijn, zou het alleen maar een juridische kwestie zijn. En dan maakt het verder nog niks uit. Maar het gaat erom dat er een vervolg op zit. Het idee is namelijk dat datzelfde lichaam dat der zonde dood is. Want ik heb al gezegd, dood is een relatieprobleem. Nou ja, een relatief probleem, hè. Dat lichaam dat voor de zonde dood is, is namelijk voor de rechtvaardigheid, want ik gebruik tegenovergestelde uiteraard, is voor de rechtvaardigheid levend, of voor de gerechtigheid, wat hetzelfde is, levend. Anders gezegd, dat lichaam zou niet meer de zonde dienen, want het is voor de zonde dood, maar het zou de gerechtigheid dienen. Als wij niettemin toch de zonde dienen, want die mogelijkheid is er, dan moeten we ook vaststellen dat dat voor God geen enkele betekenis heeft. Niet positief, maar ook niet negatief of andersom. Het maakt namelijk helemaal niks uit. God telt die zonde niet. Het lichaam is der zonde gestorven. Punt, einde van het verhaal. Wat voor God telt, is of wij met Christus levend gemaakt zijn en dus ons lichaam ter beschikking stellen aan de gerechtigheid, dan wel, we zouden de gerechtigheid dienen. Dat is voor God van betekenis. Niet hoe wij ons misdragen, dat is voor onszelf van betekenis, voor ons oude mens zeker, en voor onze omgeving, maar voor God niet. Dat is dan net de vrijheid waarin wij staan. Daar zijn wij van verlost, van dat gedoe. Maar aan de andere kant, de consequentie ervan is dat wij, die de zonde gestorven zijn, niettemin toch met Christus zijn opgestaan, opdat wij tot heerlijkheid des Vaders dan wel in nieuwheid des levens zouden wandelen. Dat is de uitdrukking van vers 4. En dat is een heel fundamentele zaak. Het lichaam is der zonde teniet gedaan, opdat wij niet meer de zonde zouden dienen, maar uiteraard dus de gerechtigheid in de praktijk. Maar het gaat eerst nog langzamer verder, vers 7. Want wie gestorven is, of die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde, die is vrijgesproken van de zonde. Hoezeer je ook je best doet om die zonde te dienen, bij wijze van spreken, God spreekt ons vrij. Die veroordeling is al lang geweest, dat vonnis is geëxecuteerd, is uitgevoerd geworden en daarmee is het een gedane zaak. Daar gaat het dus verder niet om. Daar hoeven wij ons dus ook geen zorgen over te maken. Of anders gezegd, daar mag je je geen zorgen over maken als het er nou helemaal over gaat. Een van de veel voorkomende dingen is dat iemand zegt, ja, ik ben een gelovige, ik ben een kind van God, ik wil de Heer dienen, maar mijn zonden staan mij in de weg. De Bijbel zegt, dat is niet zo. Dan ben je kennelijk niet bewust van welke positie je inneemt en de plaats waar je van Gods wegen gesteld bent. God beoordeelt ons niet op basis van wie wij van nature zijn en dus op basis wat wij verkeerd doen. En op basis van de slechte eigenschappen die we niet alleen hebben, maar soms ook praktiseren. Hopelijk niet in mijn omgeving, maar goed. Maar God rekent het niet toe. Wie gestorven is, is dood en die wordt dus vrijgesproken. Beschuldigingen zijn niet ontvankelijk. Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Maar daarna, vers 8, indien wij nu, of dan, dat mag ook, en nu en dan is soms hetzelfde, hè? Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij vertrouwen daar dus op, want dat is wat geloven is, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. En niet met de nadruk op zullen, want het gaat er niet om de toekomende tijd in de grammaticale betekenis van de term wel. Maar in de chronologische niet. Gaat hier niet over de toekomst, gaat hier over het heden. Als het een waar is, zal het ander ook waar zijn. Als wij met Christus gestorven zijn, dan zal het ook zo wezen dat wij met Christus zijn opgewekt. Dat is het verhaal. Nu dus. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij en vertrouwen erop dat we ook met hem leven. Logischerwijze. En teruggrijpend op wat natuurlijk in vers 3 en 4 al naar voren gebracht is. Dat kan niet misverstaan worden. Het kan alleen misverstaan worden als je zo'n vers helemaal uit het context haalt. En aan de muur plakt of zo. Of uit het hoofd citeert. Maar in het geheel waarin het staat kan het niet misverstaan worden. Wij zijn met hem gestorven. Oké, maar dan ook zijn we met hem opgewekt. Voor zover wij gelovigen zijn uiteraard. En dus weten wij dan, vers 9, dan gaat hij weer dit wetende, dat Christus, en we zijn met Christus opgewekt, dat Christus opgewekt zijnde van tussen de doden uit, niet meer sterft, en dus nooit meer sterft. In hem heerst geen zonde, in hem heerst geen dood. In ieder geval niet sinds zijn opstanding daaruit. De dood heerst niet meer over hem. Maar als de dood niet over hem heerst, heerst de zonde ook niet. En als wij met hem zijn opgewekt, dan heerst over ons de dood dus ook niet en de zonde ook niet. Zie? Want, vers 10, dat hij gestorven is, dat is hij voor de zonde, ter zonde, derde naamval, dat is hij voor de zonde eenmaal, eigenlijk staat er eens en voor altijd, once and for all. We hebben daar niet een goede uitdrukking voor, maar dat is wat het woord eigenlijk zegt. Dat is hij ter zonde eenmaal, en dat is definitief, gestorven. En daarna, en dat hij leeft, en wij zijn met hem gestorven, en wij leven met hem. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Dat is ook derde naamval, maar nu mannelijk, en dus betekent het, dat leeft hij voor God. Niet door God of zo. Dat is wel zo, maar dat staat er niet. Dat leeft hij voor God. Hij is voor de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, leeft hij voor God. En daarna de consequentie daarvan. Alzo ook gij lieden. Leer je nog eens wat bij, het meervoud van gij. Gij lieden. Alzo ook gij lieden. Houd het daarvoor. Wat een erg slappe vertaling is. Houd het daarvoor. Want het klinkt net alsof het niet waar is, maar je moet doen alsof. Dat is het niet. Er staat gewoon het woord rekenen. Logisomai. Rekenen. Reken. Het is een kwestie van boekhouden. Een kwestie van rekenen. Reken dat gij wel der zonde, voor de zonde, dood zijt, maar voor God levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Want wij zijn immers in Christus Jezus gedoopt, luidde de uitdrukking in vers 3. Nou, die term doop wordt hier weer weggelaten. Dat maakt ook verder niks meer uit. Maar als het voor Christus waar is dat hij der zonde eenmaal is gestorven en dat hij nu leeft voor God, en wij hebben deel aan hem, dat wil zeggen wij hebben zijn leven ontvangen of hoe dat maar heet de macht, we zijn in hem gedoopt, met hem vereenzelvigd, of wat het maar wezen mag, of in heel eenvoudig Nederlands, en hij staat in onze plaats, u weet wel, lied 150, hij stond in onze plaats, en hij staat in onze plaats, hij vertegenwoordigt ons, ook juridisch, in rechten, heet zoiets in gewoon Nederlands, hè? Wel, als dat zo is, dan zijn ook wij eenmaal der zonde gestorven, maar dan leven ook wij voor God, wij zijn voor God levend, Gode levend, in, dat wil zeggen vanwege onze verbondenheid met, in Christus Jezus. En dan staat er achter onze Heere, in dit geval blijkbaar in de betekenis van onze meester, degene die wij dienen. Want nu komt de consequentie van het hele verhaal, de praktische consequentie van de uiteenzetting en daarmee ook het antwoord op de vraag, zullen wij in de zonde blijven? Het antwoord is wis en waarachtig niet. Het tegenovergestelde, daar bevinden wij ons. Maar niettemin is het een kwestie van dood en opstanding. Maar er staat dan in vers 12, dat dan, en dan in de betekenis van dus, en in de betekenis van samenvatting van het voorafgaande, dat dan de zonde niet heersen, de zonde zou niet heersen. Waaruit dan ook maar weer volgt, dat de uitdrukking in de zonde blijven van vers 1 dus inderdaad betekent dat de zonde over ons zou heersen. En andersom, dat wij dan dus niet alleen de zonde doen, maar de zonde dienen. Want de zonde, die zondige natuur, geeft ons opdrachten, houdt ons gevangen, bepaalt in de praktijk ons leven en zo verder. En dan heerst de zonde. Zal ook duidelijk zijn, ook naar wat ik vanmorgen aan toelichting bijgegeven heb, dat als wij in de zonde blijven en de zonde dienen, dan heerst tegelijkertijd ook de wet. Want als men leeft onder de zonde of in de zonde, dan betekent het dat de basis van onze ethiek, normen en waarden, dus inderdaad is, mag het wel, mag het niet. Of met de klassieke termen, is het zonde of niet. Dan heerst dus niet alleen de zonde, maar ook de wet. Dat gaat gewoon hand in hand. Er is in de praktijk geen verschil tussen. staat hier ook, maar we gaan wel verder. Dat dan dus de zonde niet heersen. Het is niet de bedoeling dat de zonde zou heersen. Begrijp me goed, die zonde is er wel, heeft ook invloed op ons en wij zondigen ook. Maar de vraag is of dat de grootste kracht is in ons leven. Of je de meerderheid van stemmen heeft voor de democraten onder ons. En dat hoeft niet het geval te zijn. Vooropgesteld dat die andere kracht inderdaad in ons niet alleen is, maar ook inderdaad tot ontwikkeling is gekomen, of althans ruimte heeft gekregen om zijn werk te doen. Ik heb het gewoon over Christus in ons. Of het op een andere plaats heet, het woord van Christus in ons. En omdat we op de bron zijn, zeg ik, de Heilige Geest in ons. Dan verstaan ze hier beter. God in u, dat kan ook nog. Dat is de variant uit Colossense. Maar het is alle keren uiteraard hetzelfde. Dat dan de zonde niet heersen, de overhand hebben in uw sterfelijke lichaam. Leuk hè? Waaruit je maar weer ziet dat het inderdaad nog steeds gaat over dit oude lichaam dat naar de mensen en aardse maatstaven nog steeds leeft. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Om haar, want de zonde is vrouwelijk, maar dat wisten jullie natuurlijk al. Om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde. Begeerlijkheden van het lichaam of van de oude natuur. En begeerlijkheden noem ik altijd gewoon hormonen. Dat vind ik altijd het makkelijkste. Ja, het vlees, de oude mens, wordt beheerst door die begeerten. En als je het niet gelooft, dan neem je een huisdier en bestudeer je het beest. Dan zeg je, merk, het beest wordt geregeerd door natuurlijke behoeften. En hij stinkt er dus in. Vanwege zijn instinct. Ik bedoel, hij of zij. Maar goed, als die, hè, dat, heb je geen huisdier? Kun je een boel van leren hoe dat werkt. Nou, zijn mensenverstand niet gebruikt, is hij net zo. Het is namelijk gewoon zijn natuur. Hij doet dingen die je denkt te moeten doen en volgt zijn, laten we maar zeggen, zijn neus. Er zijn een paar varianten in omloop. Maar niet noodzakelijk hier ter plekke, maar vooruit. Maar dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, staat er. Om haar, namelijk de zonde, te gehoorzamen in de begeerlijkheden van het lichaam. Kortom, nog een keer vers 13. Stelt uw leden, uw lichaamsdelen of gewoon uw lichaam, stelt uw leden niet aan de zonde, of eventueel voor de zonde als je dat liever hebt, want voorzetsels variëren afhankelijk van waar men in Nederland woont, van in elk dialect, maar goed. Maar stel dan uw leden niet aan de zonde ter beschikking. Tot gereedschappen, wapenen, instrumenten der ongerechtigheid. Dat is synoniem is voor zonde. Maar stelt u zelven, dan wel uw leden, aan God. Goden, dat is een aanval weer. Als uit de doden levende geworden zijnde. Ja, dat geworden, dat hoeft er voor mij ook niet bij. Het is nou eenmaal zo. Als uit de doden levend zijnde, kortom, stelt uw leden aan God ter beschikking, aan God ter beschikking, tot wapenen, gereedschappen, instrumenten der gerechtigheid. Wij zouden niet de zonde dienen, wij zouden de gerechtigheid dienen. En wat hier staat is heel simpel. Moeilijker is het in werkelijkheid ook niet. Het is domweg een keuze en wij worden hier gewoon voor de keuze geplaatst. Wat zou men doen? Zich stellen, ter beschikking stellen. We gaan maar goed, daarna ontstaan de problemen pas hoor. Want God houdt je eraan, uiteraard. Het is ook niet maar een theorie, maar het is een praktische aangelegenheid. Het heeft absoluut consequenties. Maar niettemin, het beginsel is dat men zich beschikbaar stelt. Daarom kennen wij, nou kenden wij in het verleden tijd al maar wij kennen het evangelische jargon. Wij spraken vroeger niet over iemand die tot bekering is gekomen. Dat is meer, dat is in andere kringen zo, hè. Daar komt men tot bekering. Wij hadden het niet over iemand komt tot bekering. Iemand geeft zijn leven aan de Heer Jezus Christus. Dat is wat het is. Niet dat het noodzakelijk iets anders is dan bekering, hoor. Maar noem het maar precies bij de naam waar het over gaat. Je kunt zeggen, ik ben tot geloof gekomen. Ja, oké. Je kunt iets voor waar houden, punt, einde van het verhaal. Maar dan zit je nog in de theorie en het gaat om een praktische aangelegenheid. Als men tot geloof komt, wil het zeggen dat men zijn vertrouwen, want dat is immers hetzelfde woord, dat men zijn vertrouwen stelt op God, op de Heer Jezus Christus, op het woord Gods, of wat het maar wezen mag en hoe je dat maar noemt. En dat is een praktische aangelegenheid. Men zou eruit leven, was de bedoeling. Zie? Men geeft zichzelf terug, als het ware, aan de schepper. Het is trouwens een heel eenvoudig verhaal, heel simpel. Van nature is het zo, wij zijn schepselen, wij worden geacht onderdanig te zijn, ondergeschikt te zijn aan de schepper. Vanzelfsprekend, het hele probleem dat mensen hebben met de vraag of er wel een schepper is of niet, is gewoon vanwege de consequenties daarvan. Dat is ook niet maar de theorie, daar lijkt het op. Men stelt het ter discussie of het noodzakelijk is om een schepper in het wereldbeeld te introduceren, of dat wellicht heel die wereld en heel die natuur vanzelf zou kunnen zijn ontstaan. Toen heeft men uitgevonden, nou het kan niet in één keer, maar als het nou heel langzaam gaat en als het maar miljarden jaren duurt, dan kan het waarschijnlijk wel uit zichzelf ontstaan, wat ik maar onzin vind. Ik begrijp het verschil niet namelijk, want daarna krijgen we een filosofische beschouwing over wat tijd eigenlijk is en dat blijkt dan ook niks te zijn. Dus waar hebben we het dan over? Maar het is allemaal weer domme theorie, dat meen ik serieus. Natuurlijk... Het spul moet op een of andere wijze gemaakt zijn, maar de consequentie is dat wij zijn maaksel dan zijn. En dat hij dus iets over ons te zeggen heeft, of andersom, het betekent dat wij van nature in relatie, in betrekking staan tot die God die boven ons staat, omdat hij ons gemaakt heeft, en dus zouden wij hem dienen. Alleen, en dat moet je gewoon voor kennisgeving aannemen, God zei, ja dat kan nog wel wezen, maar daar ben je niet toe in staat, want je deugt van geen kanten. En dan weet ik wel, er zijn er mensen die zeggen, nou dat is dan zijn eigen schuld, had hij ons maar beter moeten maken. En zie daar, dan zijn we weer bij ons onderwerp terug, want hij maakt ons ook beter, maar dat wil men niet. Hallo, hij maakt ons ook beter. Dat wil zeggen, wij worden geacht tot hem te gaan en te zeggen, inderdaad, ik deug ook inderdaad niet, maar wilt u dat veranderen? Dan zegt hij, oké, kom maar hier. En dan geeft hij ons dat nieuwe leven, dat opstandingsleven van Christus. Dat is een daad van geloof. Als we ons bij hem melden, onze levens aan hem ter beschikking stellen en zeggen, Heer, doet u het dan maar als ik niet deug. Zeg maar hoe het in elkaar steekt enzovoorts. En dan gebeurt dit. Kijk, deel aan zijn dood hebben wij al. Wij zijn al dood van nature in zonden en misdaden of hoe het maar heten mag. Bovendien, wij zijn stervelingen en dat bewijst dat het zo is. Ja. Dat de zonde in ons woont en daarmee de consequenties daarvan. Want per slot, zonde en dood zijn, even tussendoor kleine lettertjes, voetnootje. Zonde en dood zijn synoniemen, want de essentie van dood is die van scheiding. En de essentie van zonde is hetzelfde. Het woord zonde betekent gewoon alleen, als het een zelfstandig naamwoord is, betekent het een misser. Dat is de goede Nederlandse vertaling van het woord zonde. Eén zonde is één misser. En zondigen is missen. Ernaast gaan, of wat dan ook maar. Maar missen is scheiding, dat is dood. Zie, stekkertje er niet in zit, is de lijn dood. En daar zijn we weer terug. Maar goed, God geeft ons dus ander leven. Maar het is allemaal de consequentie van dat men aanvaardt dat er een schepper is. Daarom legt men daar het probleem. En dat doet men al zo lang en zo intensief. Dat velen denken dat geloof inhoudt, dat men gelooft dat er... Zo'n rot woord. Er. Dat er een God is. Vermoedelijk dus heel ver weg. En vermoedelijk heeft men er dan nog niks mee van doen. Maar dat is niet het punt. Het punt is niet of hij er is. Het punt is of men zich aan hem overgeeft. En dus komt tot erkenning van wie hij is. Maar ook van erkenning wie men zelf is. En daarna is hij degene die er wat aan doet. Ook in de praktijk. Want de bedoeling is dat het schepsel hem zou dienen. Wel, dat oude schepsel, want zo worden wij geboren, is daartoe niet in staat. Maar hij maakt ons een nieuw schepsel. En dat is wel in staat om God te dienen. Maar de consequentie is dat men dat dan dus ook zou doen. Jij en ik dus, hè? Want wij zijn men, hè? Wij zouden dat dus ook daadwerkelijk doen. En daar gaat het hier over in dit hoofdstuk. En als we dat niet doen, dan ongelovig je ook bent, de zonde blijft in je leven heersen. Als je niet bereid bent die andere, dat wil zeggen de gerechtigheid te dienen, vers 13, dan blijf je dus logischerwijze de zonde dienen. Want het mag dan zijn dat we in juridische zin van zonde verlost zijn enzovoorts, maar is er nog wel en is ook inderdaad actief. De enige manier om daar wat tegen te doen is niet die zonde rechtstreeks bestrijden of zoiets. Je hoeft ook geen goede voornemens te maken van ik zal niet meer zondigen. Ook geen strafregels schrijven, ik zal niet meer zondigen. Het heeft geen enkele zin. Het heeft ook geen enkele zin om een wet aan te nemen die zegt dat het voortaan verboden is te zondigen of zo. Je kunt niks tegen je oude natuur doen. Het enige dat er wat tegen kan doen is een nieuwe natuur, een nieuw schepsel. Dat wil zeggen het leven van Christus in ons, want dat is sterker dan het leven van Adam. Maar begrijp dan goed wat ik zeg. Ik heb niet gezegd dat dat de bedoeling is. Het is niet de bedoeling maar dat de zonde teruggedrongen zou worden, of de macht van de zonde, of dat we daar verantwoordelijk voor zijn dat dat zou gebeuren. Wij zijn niet ergens tegen. Wij zijn ergens voor. De bedoeling is dat wij God zouden dienen, onze Heer zouden dienen in ons praktische leven enzovoorts. En de zonde staat ons daarbij niet in de weg. Die wordt vanzelf teruggedrongen op allerlei fronten tegelijkertijd. Daar gaat het om. En dus heeft niemand van ons, trouwens geen enkel mens, enig excuus om niet inderdaad die Heer te dienen. Maar dat betekent het inderdaad dat de zonde niet meer over ons heerst, maar de gerechtigheid. Komt hier nog een keer in vers 14. Want de zonde zal over u, of moet over u, niet heersen. Want gij zijt niet ondergeschikt aan de. En dan had er kunnen staan zonde. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de zonde. Maar er staat, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. En hier maakt Paulus dus een aardig sprongetje, waarmee hij in één klap zegt dat zonde en wet in de praktijk precies dezelfde functie hebben. Ze drijven een mens voort. Ze houden een mens gevangen. Ze zorgen dat een mens dingen doet die hij niet wil. En dat hij niet dingen doet die hij wel wil. Die hadden we ook al gelezen eerder in Romeinen hoofdstuk 7 vers 17 of daar in de buurt. Zie? Maar wij zijn niet onder de zonde, want wij zijn der zonde gestorven. Wij zijn niet onder de wet, want wij zijn der wet gestorven. Die uitdrukking staat hier niet. Maar wel in, die hebben we trouwens ook al gelezen, dacht ik dus straks, of wanneer het maar was, in Galaten hoofdstuk 2. Wij zijn der wet gestorven. Een dode is niet onder de wet, net zo min als een dode onder de heerschappij van de zonde is. Waar we onder leven is onder, vers 14 nog steeds, einde van het vers, onder de genade. En waar het gaat om heerschappij, zou je ook daar het woord heersen kunnen en wellicht ook moeten invullen, althans in gedachten. En dan luidt de zin, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar de genade zal over u heersen. Uiteraard. En omdat het woord genade geïntroduceerd wordt, krijg je dus eerst het woord wet, omdat het daar de tegenstelling van is. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, waarmee gezegd is dat waar de wet heerst, heerst de zonde. Maar we zijn niet onder de heerschappij van zonde en wet, maar onder het tegenovergestelde, namelijk de genade en eventueel de gerechtigheid, want dat is het tegenovergestelde van zonde. Wij bevinden ons in een heel totaal andere positie en daarom heeft al die prediking en al die filosofie en theologie en ethiek heeft allemaal geen zin. Die zegt van doe dit, doe dat en doe vooral niet zus en doe vooral niet zo, want een christen moet niet dit en niet dat en een christen moet vooral dit en dat enzovoorts. Want wat ermee gebeurt is dat je meteen weer een schuldcomplex aangepraat krijgt en daar was je nou juist van verlost. Daar heb je trouwens de Heer niet voor nodig hoor, voor dat alles. Over het algemeen, de meeste van ons hebben net voldoende verstand, denk ik altijd, om te weten dat je bepaalde dingen niet moet doen en dat je de andere dingen juist bij voorkeur wel zou doen. Ik bedoel, daar heb je de heer niet voor nodig. En als je het zelf niet kunt bedenken, is het wat iemand anders niet voor je bedenkt, want zo werkt het in de praktijk. En dat is dan dat. Dat heeft met geloof niks te maken en met het dienen van God ook niet. Wel met religie en dus godsdienst. Maar godsdienst is niet het dienen van God. Dat is nou helemaal zo, kan het ook niet helpen. Goed, wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En zo verder. Waarna, maar ik ga het nou allemaal verder niet meer volgen in dit schriftgedeelte. Waarna dus de vraag anders gesteld wordt. Niet meer zullen we in de zonde blijven, maar zullen wij zondigen? Omdat we niet zijn onder de wet. Dat wil zeggen, niemand verbiedt ons om het te doen, om te zondigen. Dan zegt de apostel opnieuw, dat zij verre, net als in vers 2. En daarna zegt hij dat het een kwestie is van keuze. Het eerste gedeelte zette uiteen dat het een fundamentele kwestie is, ook een leerstellige en een juridische kwestie. Namelijk, wij zijn der zonde, der wet gestorven en zo verder. En waar het gaat om de praktische uitwerking, zegt hij, het is een keuze. Het is maar de vraag aan wie je ter beschikking stelt. Het is een kwestie van de wil. Zo simpel is dat. Je kiest dus wie je dienen zult, de zonde of de gerechtigheid. De dood of het leven. En zo verder. En dan neem ik de draad op in vers 23. Want de bezoldiging, het soldij, het loon. De bezoldiging, het loon der zonde. Maar waar het werkelijk om gaat is niet maar de zonde, maar het dienen van de zonde. Ik heb die tussenliggende verzen nou niet meegenomen. Dus vooruit, dat is wat moeilijker te begrijpen, maar dat is waar het over gaat. Het loon van het doen of dienen van de zonde is de dood. Niet maar in de toekomst, maar ook in het heden. Wanneer wij de zonde dienen en ook wanneer wij de wet dienen, want het is hetzelfde, zullen wij in de praktijk van ons leven nog steeds leven buiten de gemeenschap met God. En buiten de gemeenschap wil zeggen dood. Het contact is er niet. En dat is het probleem dat zoveel religieuze mensen hebben. Ze leven onder de heerschappij van de wet. En dus onder de heerschappij van de zonde. Maar de consequentie daarvan is, het gevolg van is, het loon daarvan is dood. Men roept tot God en hij antwoordt niet. En zo verder. Dus zwaar onbevredigend uiteraard. Maar dat is de situatie gewoonlijk. En andersom, het loon van de zonde is de dood nu. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. In de praktijk wel te verstaan. Dus ik zeg er altijd bij, je zou het moeten lezen als maar de genadegift Gods is het eeuwige leven te leven. Het gaat maar niet om dat men eenmaal dat eeuwige leven ontvangt. Dat is wel zo, maar het is hier in dit hoofdstuk allang niet meer aan de orde. Dat ligt in voorgaande hoofdstukken hier in Romeinen. Waar het om gaat is dat men het leven als het ware dagelijks ontvangt, want men heeft het dagelijks ter beschikking. Dat leven zou elke dag geleefd worden, maar het is eigenlijk het leven van Christus. Dat ons eigen, ons ego, dat ons eigen is geworden. En dat is de genade heeft Gods, maar het is ook de heerschappij van de genade in ons leven. We zijn verlost van al die zaken waardoor de natuurlijke mens, en zeker de godsdienstige mens, beheerst wordt. En daarom zeg ik ook met grote nadruk steeds opnieuw, ik ben niet godsdienstig, ik ben niet religieus, enzovoort. Ik ben een gelovige. Over die andere dingen ben ik verlost. En of iets mag of niet mag, mijn Bijbel zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. En daarna komt de andere vraag, dat is of ze ook nuttig zijn en of ze ook dienen, of ze ook de Heer dienen, of ze de gerechtigheid dienen. En die keuze moet je zelf maken. Naar eer en geweten. Dat is de verantwoordelijkheid die wij opgelegd hebben gekregen, omdat wij nou eenmaal in de vrijheid staan. En die verantwoordelijkheid moet je leren dragen. Er is niks moeilijks aan, want eigenlijk ligt het bij de natuurlijke mens net zo. Maar daar zullen we het dan maar niet over hebben. Maar voor een christen geldt dat inderdaad. Wij zijn in de vrijheid, we hebben geen voorschriften. Dus moeten wij zelf de beslissingen nemen die nodig zijn in ons leven. En daar de verantwoordelijkheid voor dragen. En we worden daartoe uitgerust, toegerust of hoe je dat maar hebben wil. Door dat woord dat wij kennen en geloven. We hebben leren rekenen naar Bijbelse maatstaven en dus wij rekenen, wij zijn der zonde dood en wij leven der gerechtigheid. Kom bij mij niet aan met mag het of mag het niet. Is mij een worst of het mag of niet. Dat moet je zelf uitmaken en het is de verkeerde vraag. Dus je kan dus ook niet een goed antwoord op gegeven worden. Mag het of mag het niet. De goede vraag is of het verstandig is. Of het is ten dienste van de Heer, of met de plechtige woorden uit die Korinthebrief. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alles is oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. En daar moet je dus bij gelegenheid zelf antwoord op geven, nadat je eerst deze keuze gemaakt hebt. In ieder geval, ik ga van hier even naar Galaten hoofdstuk 2... Want hier in Romeinen 6 gaat het primair om het feit dat wij der zonde gestorven zijn en dus bevrijd zijn van de heerschappij van de zonde. In Romeinen 7, maar meer nog in Galaten 2, gaat het vervolgens om dat wij verlost zijn van de heerschappij van de wet. Zoals gezegd, dat is in de praktijk zo ongeveer hetzelfde. En wij lazen deze dingen in Galaten 2... Met de uitdrukking van vers 19, want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik voor God, Gode dus, leven zou. En woorden van die strekking, zelfs diezelfde uitdrukkingen zijn we tegengekomen in Romeinen hoofdstuk 6. En het idee is hier, nou ja, dat brengt de apostel Paulus naar voren in vers 16. Dat begint met wetende. Net als in Romeinen 6. Wij weten, Galaten 2 vers 16, wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt, vrijgesproken wordt door de rechter, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt op grond van, uit, de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. En omdat we dat weten, zo hebben wij ook, en hij heeft het in het bijzonder over ook wij Joden, maar goed, de heidenen zijn daar dus dan al bij ingesloten. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd, vrijgesproken, worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Nou gaat het me niet over het geloof van Christus, want dat is weer een uitgebreider en ander onderwerp. Maar waar het me wel over omgaat, is om die kwestie uit de wet of uit de werken der wet. Een mens wordt niet gerechtvaardigd, vrijgesproken, behouden, kortom, uit de werkende wet. Hij ontvangt geen vergeving omdat hij netjes zijn best gedaan heeft. Niet omdat hij de wet gehouden heeft, ook niet omdat hij zijn best gedaan heeft de wet te houden. Maar integendeel, hij wordt gerechtvaardigd, vrijgesproken op grond van geloof. En om het moeilijk te maken, in de eerste plaats op grond van het geloof van de Heer Jezus Christus. En in tweede instantie op grond van zijn eigen geloof, want die twee dingen hangen samen. Maar die leg ik vandaag niet uit, dat was de bedoeling. Maar de conclusie aan het eind van vers 16 is, daarom dat is omdat, maar dan met grote nadruk, dan heet het daarom dat, omdat uit de werken der wet geen vlees, geen mens, geen natuurlijke mens, zal vrijgesproken worden. Er is namelijk geen mens die in staat is om aan Gods normen en waarden, de wet zullen we maar zeggen, te voldoen. Dat is een vast gegeven in de Bijbel. En iedereen kan dat controleren, dat is nou eenmaal zo. En dus, de wet veroordeelt elk mens ter dood. En waar het dan om gaat vervolgens, is om de kwestie of iemand die een gelovig is, een christen van mijn part, of die onder de wet moet leven, of moet proberen de wet te houden of zo. En Paulus zegt, nou je kan zeggen wat je wil, maar wij zijn behouden geworden, rechtvaardig, gerechtvaardigd, wij zijn vrijgesproken geworden, en daar had de wet helemaal niks mee van doen. Dus het wordt dan wel een beetje onbenullig om daarna alsnog die wet uit de kast te trekken. Zie je? Te meer Daar, en dat hebben we naar aanleiding van Romeinen 6 al min of meer aangehaald, daar de Heer Jezus de zonde der wereld droeg in overeenstemming met de wet. En de wet veroordeelt de mensheid, dan wel de mensen, want dat is hetzelfde, ter dood. Maar inderdaad, de vertegenwoordiger van de mensheid was in bij machten, had het recht om de mens in rechten te vertegenwoordigen. En dus, hij werd geëxecuteerd. Maar dat betekent dat als één voor allen gestorven is, dan zijn dus allen gestorven volgens de wet. En daarna blijf je zitten met die wet in je handen. En wat moet je er nog mee? Want je hebt niemand meer waar je hem op kan leggen. En er is niemand meer tegen wie je kan zeggen, gij zult niet dit, gij zult niet dat, en gij zult, en dat soort dingen meer. Want de mens is dood. Volgens diezelfde wet, of nog sterker, door diezelfde wet. Die wet heeft de mens al veroordeeld en het vonnis is geëxecuteerd, is uitgevoerd. Dus afgelopen de verhaal. De wet heeft niks bijgedragen aan onze zaligheid als zodanig. En nu we daar deel aan gekregen hebben, nu we behouden geworden zijn, wat moet je met die wet? In de praktijk bedoel ik nu, hè? De wet is een museumstuk geworden en is zeer interessant om te bezien, ook om te bestuderen, dat doen we bij gelegenheid ook, maar dan wel ver van ons bed. Ik bedoel, het behoort tot de geschiedenis. En we blijven zeggen, de wet is heilig, de wet is rechtvaardig en de wet is goed, maar de wet is geen middel tot zaligheid. Of zoals de bekende evangelist Moody het zei, die zei, de wet is een goede spiegel, maar je kunt er je niet mee wassen. Heb je hem nog? Ik vind altijd nog een pracht van een uitspraak. Je kan er je eigen tekortkomingen in zien, maar daar blijft het dan ook bij. Het draagt niks bij aan de reiniging. Zie? Nou goed. Wat de apostel Paulus nou zegt is, vers 17, maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, en niet in de wet, ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus dienaar der zonde. Nou, daar ga ik wel niet op in, die is wat ingewikkeld. Maar waar het op neerkomt, is dat als wij ons onder de wet stellen, de wet hanteren, dan maken wij Christus die in ons woont, onderworpen aan de wet. De populaire variant is gewoon deze. Aangezien ons leven Christus is, van Gods standpunt uit bezien, aangezien Christus ons leven is, kunnen wij ons niet onder de wet plaatsen, want je kan toch Christus niet onder de wet plaatsen. En dan komt hetzelfde verhaal weer voorbij. Hij leefde eenmaal onder de wet, dat is Galaten 4, vers 4. Hij kwam in deze wereld onder de wet en heeft de consequenties daarvan aanvaard. Alle consequenties. Dat wil zeggen, de eerste consequentie, hij was hoofd van de menselijke familie op grond van het erfrecht. En dus stelde hij zich in die positie op, was bereid zijn lossingswerk te doen zoals de wet het voorschrijft, ook in het Oude Testament. En hij heeft dus de straf der zonde gedragen en al dat soort dingen meer. Punt, einde van het verhaal. Daarna kun je hem niet alsnog weer onder de wet plaatsen. Met welk doel zou dat moeten zijn? Moet hij dan weer gekruist worden? Want dat is de consequentie ervan, zegt apostel Paulus. Dan kruist men hem opnieuw. En opnieuw en opnieuw. En de Hebreeënbrief zegt, dan kruist men hem vele malen. Dan moet hij vele malen komen lijden. Dat heeft geen enkele zin. Nee, het was eens en voor altijd logischerwijze. En dus vers 18, want die is wat makkelijker te volgen. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, wederopbouw. En wat hij afbreekt is die wet, in zijn prediking althans. Hij zegt, die wet is weg, we zijn ervan verlost. Hij zegt, maar als ik daarna toch die wet ga prediken, als ik dat systeem weer opbouw, dan maak ik mijzelf daarmee tot een overtreder. Van wat? Van die wet uiteraard. Het zit in het woord opgesloten. Met andere woorden, het is tegen de wet om de wet aan een gelovige op te leggen. En daarom houden wij ons aan de wet. Niet in de zin van dat wij ons er onderstellen, maar juist in de zin van dat wij ons er niet onderstellen. Dat staat in Romeinen 3. Als wij uit het geloof zoeken gerechtvaardigd te worden of zoiets, doen wij dan de wet teniet? Nee, zegt de apostel, wij bevestigen de wet. Wij erkennen daarmee juist de wet en handelen dien overeenkomstig. Dat was Romeinen 3. Waar het maar was. Op de laatste verse. Vers 31. Het laatste vers van Romeinen 3. Doen wij dan de wet teniet door het geloof... en door te leven uit geloof... en door gerechtvaardigd te worden uit het geloof... Dat zij verder, hetzelfde verhaal weer... Dat zij verder. Maar wij doen het tegenovergestelde. Wij erkennen daarmee de wet. En we stellen er ons onder. Maar het gevolg is dat we er meteen uitgeknikkerd worden door diezelfde wet. Die zegt, dat kan niet, want je bent dood. Niet ontvankelijk. Einde van het verhaal. Is niks moeilijks aan. Nou goed. Maar terug naar Galaten 2. Ik ben, indien ik hetgeen ik afgebroken heb, wederopbouw. Dan stel ik mijzelf tot een overtreder van de wet, uiteraard. Want ik ben door de wet, dat vind ik de mooiste zin in heel de Bijbel met betrekking tot het onderwerp, omdat het de kortste is, het duidelijkste. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Voor de wet. Der wet, dat is hetzelfde, dat is derde naamval. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven. En dat is laag, hè? Waar? De wet maakt een einde aan haar eigen heerschappij. Want de wet is ook vrouwelijk, net als de zonde. Maakt een einde aan haar eigen heerschappij. De wet vermoordt iedereen die zich onder die wet stelt. Wij dragen de wet een goed hart toe. En wat doet de wet? Helpt ons om zeep. Dan wel over de kling. Dan wel om de hoek. Heel goed. Nou ja. Ik ben door de wet der wet gestorven, onthoud die. Maar het doel daarvan is niet maar de vrijheid, maar het doel is op dat, en dan ben je bij hetzelfde terecht als waar Romeinen 6 dus over sprak, en al die andere schriftgedeelten trouwens, op dat ik voor God, Gode, leven zou. Ik ben der zonde gestorven, zegt Romeinen 6, opdat ik Gode leven zou, dan wel tot heerlijkheid des vaders, dan wel een nieuwheid des levens. En Galaten zegt, ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik voor God Gode leven zou, uiteraard. En dat is precies hetzelfde. En dat betekent dat ik hem zou dienen, uiteraard. Op hem gericht zou zijn, aan hem onderworpen zou zijn. En dan komt die uitspraak, ik ben met Christus gekruist. En ik leef vervolgens, dat is de volgorde, is er leven na de dood. Ja, na de dood is iets en het is inderdaad leven en zelfs eeuwig leven. Want als het dat niet is, dan zit je weer voor de dood. Dat schiet niet op, hè. Maar die hadden we ook al gehad. Ik ben met Christus gekruist, doch ik leef. En dan niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ook die hebben we besproken. Want het gaat erom dat weliswaar het leven van Christus in ons is, maar niettemin is het gewoon ons eigen leven. En onthoud dat vooral. Je mag niet in welke overleggingen dan ook afstand nemen, als het om de praktijk van het leven gaat, afstand nemen van de Heer en zeggen, nou ja, ik ben hier en hij is daar en hij moet maar wat in mij doen, of hij moet maar zeggen wat ik doen moet, of hij moet maar leiding geven of een hint geven. En bij gelegenheid vraag ik hem dat ook wel. Dat is allemaal verder op zich eigenlijk niks verkeerds mee, maar het raakt niet tot de kern van de zaak. De kern van de zaak is, hij is ons leven en ik ben Eén met Christus en hij is één met wij. We leven in gemeenschap, we zijn één plant met hem. Kortom, er is geen verschil tussen ik en hem. Dat is het verhaal. En het nadeel daarvan, ik weet wel dat het hoogmoedig klinkt of arrogant, maar in de praktijk is er een verzwakkende factor in. Het nadeel daarvan is dat sindsdien ik dus gewoon altijd zelf voor mijn leven opdraai en zelf mijn eigen beslissingen moet nemen en zelf mijn eigen weg moet vinden. Al is het dan ook de Heer in mij, maar ik moet het zelf doen, want er is geen verschil. Hij is mijn leven. En dus je kunt niet op hem gaan zitten wachten, je draagt de volle verantwoordelijkheid. En dan te zeggen, maar dat kan ik niet, dat is onzin, dat kun je wel. Als je deel aan hem hebt, als hij in je leeft, kun je nooit meer zeggen, ik kan niet. Of ik schiet tekort, of iets dergelijks. Je hebt geen enkel excuus meer. En dat is het nadeel van een kind van God zijn, denk ik altijd. Als je dat een nadeel vindt, tenminste. Het is tegelijkertijd ook inderdaad de ultieme vrijheid. Want er is niemand meer die zegt wat je doen moet. Dat moet je zelf zeggen wat je doen moet. Je eigen beslissingen nemen. Vanuit het hart. Enzovoorts. Ik bedoel maar, ja, je zit je me aan te kijken, maar wat zegt hij allemaal? Nou, dan zeg ik dit, hè. Men zegt, iemand die zoet wat ik doe nu... Iemand die doet wat ik doe nu, hè, die moet een roeping hebben. Moet een bediening hebben. God moet hem roepen. De Bijbel zegt dat niet zo, hoor. De Bijbel zegt, indien iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Dat wil zeggen, dat komt niet van buitenaf, dat komt toch van binnenuit. En als Peter, dat was Paulus in 1 Timotheus 3, en als Peter het erover heeft, zegt hij... Een oudste, een opziener, een herder moet geen heerschappij hebben over de kudde. Hij moet het ook niet met tegenzin doen, maar hij moet het zijn werk doen met een volvaardig gemoed. En wat het ook betekenen mogen, het betekent dat het van binnenuit komt. Ik heb niet gezitten wachten, misschien roept hij mij of niet. Je wil iets graag of je wil het niet. Je moet je afweging maken en dat is het dan. Weer werkt in ons, niet van buitenaf. De nieuwe God in de hemel die ons bij naam roept. En dan zeggen wij, ja, Heer, hier ben ik, uw knecht hoort. En dat soort dingen weer. Dat is oud-testamentische situatie. Daar leven wij niet onder. Wij leven in een nieuw-testamentische situatie. Waarbij de Heer niet ver bij ons vandaan is. Maar inderdaad met ons is. Sterker nog, hij is in ons. En dat zei hij ook op voorhand. In de nacht dat hij verraden werd. Toen zei hij... Ik ga wel weg, maar aan de andere kant, het is nog beter voor je, want ik zal toch met u zijn, ik zal bij u zijn, ik zal in u zijn, enzovoorts. Dat is de situatie en dat zouden we ons dus ook inderdaad bewust zijn. En wij zouden moeten kunnen zeggen, ik leef, maar niet meer ik, en toch was het ik. En dan niet meer ik, maar Christus leeft in mij en hetgeen... En voor zover ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof, de trouw van de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Die laatste uitdrukking, die zichzelf voor mij heeft overgegeven, is de verwijzing naar andere schriftgedeelten ook, waarin dezelfde uitdrukking gebruikt wordt en waarin uiteengezet wordt dat het tegenwoordige werk van de Heere Jezus inderdaad bestaat uit het roepen, het verzamelen, het opbouwen van de gemeente, zeggen wij, en dat is de theorie, want in de praktijk is het roepen en opbouwen van jou en mij. En in voor alle omstandigheden, van mij dus. En dat geldt voor jullie ook. Want wat de gemeente is, daar kun je lang over praten, dat kan ik ook wel, maar het heeft niet zoveel zin. Dat ben ik namelijk, en jij bent het ook als gelovige. En in ieder van ons doet hij zijn werk. En ieder van ons geeft hij onze eigen verantwoordelijkheid enzovoorts. Maar waar het om gaat en waar we het nu over hebben dus deze dagen... is dat dat niet een verantwoordelijkheid is in de wereld. Laat staan een verantwoordelijkheid gericht op de wereld. Maar het is een verantwoordelijkheid die wij hebben als een nieuwe schepping. Zo zien we de meesten van jullie er niet uit. Beheers me nog net. De meesten van jullie zien er zo niet uit als een nieuwe schepping... Maar wij als gelovigen zijn dat nou eenmaal. En dat zouden wij weten ook, zei de apostel. En daaruit leven en vooral in de eerste plaats dus denken. Goed, we zijn de zonde gestorven, we zijn der wet gestorven. Wij zijn ook der wereld gestorven. Ik sla maar één bladzijde om. Want daar komen wij terecht in Galaten 6. Waar ons gezegd wordt, nou in hoofdstuk 5 ook al, en zo verder. Er wordt gezegd dat wij in de vrijheid zouden staan. Zo begint hoofdstuk 5 van Galaten. Sta dan in de vrijheid, niet die wij onszelf verworven hebben, of die we via onze filosofie of theologie hebben uitgedacht, maar... Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Hij heeft ons vrijgemaakt en daarom staan we in de vrijheid, was de bedoeling. Ja, het was zijn bedoeling wel te verstaan. En ook het tegenovergestelde staat erbij: wordt niet wederom met het slavenjuk, het juk der dienstbaarheid, bevangen of gevangen, of hoe dat maar heten mag. Wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen, laat je dus niet onder de wet leggen. Want dat is wat, ik zeg inderdaad, laat je daar niet leggen, want daar sta je niet, hè, onder de wet, daar lig je. Maar dus de apostel zegt, staat in de vrijheid. Dat is wat de Heer doet. Ik krijg wel eens van die vraag, hoe vind je dat nou? Dat zie je wel eens op televisie of daar hoor je wel eens van. Ja, die samenkomst, de mensen achterovervallen enzovoort. En wat vind je daarvan? Dan zeg ik, ja, wat ik daarvan vind. Het enige wat ik maar kan zeggen, nou, het is niet het werk van de Heer. Daar hoef je niet een groot kenner voor te zijn, zuster. Nee, wat de Heer doet is mensen oprichten, niet mensen omgooien. En als iemand gevallen is, is het niet het werk van de Heer. Hij is zelfs degene die in staat is, had hij beloofd, om ons van struikelen te bewaren. En dan komt er iemand die doet zo bij en dan val je om. Dan ken je blijkbaar de Heer niet. Althans niet werkelijk. En moeilijker is dat niet. Dan moet je niet verder moeilijk over. Dit is elementair. En als je dat niet accepteert, maak je het leven heel erg ingewikkeld. Dan kom je ook nooit verder mee. Ja, maar misschien, en ze bedoelen het toch goed, en zou het dan niet kunnen dat. En ja hoor, verzin ze maar. Hè? Wat de Bijbel mij leert is dat God de mensen opricht, al waren ze morsdood. Er wordt tegen ze gezegd, sta op en niet val om. En de enige keer dat ik mij herinner dat er lui omvielen, dan waren het de Joden en die Romeinse soldaten die de Heer Jezus kwamen vangen. En hij zei iets tegen hen als, wat mee? Waar zeggen ze dat zo? Wat moet je? Hij zei, wie zoekt gij? Maar dat zei hij ook niet, want hij sprak geen enkel Nederlands dialect, ook niet het Haarlemse. En dus, wie zoekt gij? Of zoiets, u weet wel. En het hele spulletje viel achterover. Dat vind ik nog steeds leuk. Hè? Als ik er een film van moest maken, liet ik al die mensen zo stijl achterover vallen. Allemaal tegelijk. Hè? Prachtig lijkt me dat. Maar goed. Maar dat is niet voor gelovige mensen. Dat is voor de tegenstander die omvalt. Dus denk er maar over na. Hoe dat in elkaar zit. Maar wij staan. Wij zijn ergens neergezet. Nemen een positie in. Wij staan en hij zou ons voor struikelen bewaren enzovoorts. Daar hebben wij trouwens zelf ook een verantwoordelijkheid in. Want er staat dat wij rechte paden zouden maken voor onze voeten. Opdat we niet zouden struikelen. Gewoon rechtuit lopen. Dat is het makkelijkste. Dat lukt mij redelijk nog. Maar goed. Rechtuit lopen. Sta dan in de vrijheid en laat u niet wederom vangen. Daarna zegt de apostel in de rest van hoofdstuk 5 en 6 dat de bedoeling is dat we van die vrijheid en daarmee van onze kracht en van onze vrijheid gebruik maken om elkander te dienen. Leuk is dat, want wij vinden gewoonlijk ook dat in de wereld zo zou moeten zijn onder het motto, wij zijn op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Wie zijn dialect dat is, weet ik niet. Maar dat is de poëtische versie van deze filosofie. Die zegt, we zijn hier om elkaar te helpen. Vooruit dan maar weer. Dat is ook zo, alleen wij helpen elkaar gewoonlijk van de wal in de sloot. Hetgeen in Nederland vooral nogal makkelijk is, want er is altijd wel een sloot in de buurt. Dan wel een greppel. Of de vecht. Maar goed. Maar wij als kinderen God zouden dat inderdaad doen. Er is een goede reden voor dat we elkaar zouden helpen. Het werk Gods in onze dagen, ik zal het anders zeggen. Het werk waaraan de Heer zichzelf heeft overgegeven. Want dat is de uitdrukking die een keertje 5, 6 daarvoor in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. Is een werk tot roeping van de gemeente, tot opbouw van de gemeente. En dus tot opbouw van de individuele gelovigen. Dat zijn jij en dat zijn ik. En er zijn er dan nog een paar en dat is het dan. En als wij dus onszelf ter beschikking stellen voor de dienst aan de Heer. Heer, hier ben ik, we zouden u dienen. Wel, u hebt mij gemaakt tot een nieuw schepsel. De zonde hindert mij niet meer. Oké, hier ben ik om u te dienen. Wat denk je waar onze taak ligt dan? Onze eerste wel te verstaan. Nou ja, wat zouden wij doen? Wat de Heer doet uiteraard. Hem helpen, hem helpen is een beetje overdreven gezegd. Maar betrokken te zijn in zijn dienst wil zeggen te doen wat hij doet. Voor zover in ons vermogen ligt, oké, natuurlijk. Hij is ons voorbeeld, wij volgen hem, hij is onze meester, wij dienen hem en hoe dat allemaal heten mag. Maar niettemin, wij zijn in hetzelfde werk betrokken. En dat werk is een werk tot opbouw van de gemeente en dus de individuele gelovigen. En dus zouden wij met de termen uit 1 Korinthe bijvoorbeeld, zouden wij elkander tot een hand en een voet zijn? Of met de termen hier uit Galaten, ik zoek er even gauw een, wij zouden, vers 13 van Galaten 5, wij zijn tot vrijheid geroepen, alleen gebruik die vrijheid niet tot een oorzaak, een excuus. Voor het vlees, voor de oude mens, het leven in zonde, maar gebruik die vrijheid om elkander te dienen door de liefde. En daar zeg ik meteen maar bij, dat liefhebben en dienen naar Bijbelse maatstaven nou ook volkomen synoniem zijn. Want ook in de Bijbel is liefde een praktische zaak en niet maar een theoretische of emotionele. Liefhebben in de praktijk gebeurt door elkander te dienen. De Heer heeft ons lief, dus dient hij ons. Wij hebben hem lief, wij dienen hem. Waar nog bij komt dat liefde ook verklaard wordt als gemeenschap, dan wel het vermogen tot, dan wel het streven naar gemeenschap. Vandaar dat lieven, liefhebben, ook eigenlijk hetzelfde woord is als leven. Het is hetzelfde, het is gemeenschap namelijk. En klinkers betekenen in de praktijk maar zelden iets, hè. Die variëren van dorp tot dorp, zeg ik altijd. Soms van straat tot straat. Lieven en leven is gewoon hetzelfde begrip. Het is de uitdrukking voor gemeenschap. En in de praktijk noemen we dat elkander dienen. Dan is er sprake van gemeenschap. En dus wij zouden die vrijheid gebruiken om elkander te dienen. Je kan het ook meteen controleren op mensen die onder de wet leven en onder de zonde. En die dus niet in de vrijheid staan. Weet je wat die doen? Altijd elkaar beschuldigen. Die deugt niet en die deugt niet en die deugt niet. Dat is ook een leuke en een bijzonder kinderachtige. Men heeft namelijk gelijk. Maar men probeert daarmee de indruk te wekken alsof men wel, of men zelf wel zou deugen. En dat is ook niet het geval. Zie? Maar men doet dat daar. Dit deugt niet en dit deugt niet. En als men dan tot de conclusie komt, of althans niet eronder uit kan, dat men zelf ook niet deugt, dan zegt men, nou ja, dan ben ik toch nog in goed gezelschap. Dat kan ik me nu permitteren. Maar goed. Maar wij kunnen ons dit helemaal niet permitteren. Zeggen die deugt niet of die deugt niet of wat dan ook. Dat mag dan zo wezen of niet. Dat maakt verder helemaal geen bal uit. Is niet aan de orde. Wij zouden elkaar dienen of we nou deugen of niet. Want we zijn aan elkaar verbonden. En daar komt inderdaad de kern van het verhaal. Onze gemeenschap. Het contact dat wij met elkaar hebben als kinderen Gods, als gelovigen. Of dat nou hier is of in andere omgeving. En met andere gelovigen maakt me verder niks uit. Maar onze gemeenschap is niet gebaseerd op dat wij bijvoorbeeld een belangenvereniging zijn of zo. Dezelfde idealen nastreven of iets dergelijks. Of dezelfde religie aanhangen. Of gewoon omdat we elkaar wel aardige mensen vinden. En omdat we over zoveel dingen dan toch wel over het algemeen gelijk denken of zo. Heeft er niets mee te maken, echt niet. Die dingen brengen juist scheiding. Brengen ons bij de verschillen die tussen ons zijn. De gemeenschap die we met elkaar hebben is alleen op grond van het feit dat wij stuk voor stuk als gelovigen nieuwe scheppingen zijn. Dat is wat ons onderscheidt, zeg maar scheidt met korte ei en dt. Ik zag je schrijven, ik denk dat gaat helemaal niet goed. Dat is wat. Dat is wat ons onderscheidt. Dat is wat ons afzondert van die oude wereld, die oude schepping. Wij hebben daar niks mee. Ik bedoel, we hebben daar kritiek op, we kunnen ons er zorgen over maken, we kunnen ons druk over maken. Het kan in de praktijk van ons leven, dagelijks leven, invloed op ons hebben. We vinden het leuk of niet leuk, maar het is allemaal niet aan de orde. Het is niet essentieel, het heeft er niks mee te maken en komt er bij mij niet over zeveren. Want het gaat mij ook niet aan. Het gaat jou ook niet aan. Die wereld is die wereld. En dat wij elkaar kennen, sowieso dat we elkaar ontmoet hebben, en ik meen het nou heel letterlijk, is omdat wij nieuwe scheppingen zijn in Christus. Dat is het enige, en over het andere kunnen we het beter ook niet hebben. Het andere namelijk kan in het beste geval nog zijn je eigen leven, zoals je het hier hebt, ook nog in het vlees en in deze tegenwoordige wereld. En ik moet je toch eerlijk zeggen dat de problematiek die daaraan vastzit, die zul je zelf moeten oplossen. Want het is heel eenvoudig. Dat wordt namelijk niet opgelost tenzij je zelf daarvoor beslissingen neemt, keuzen maakt, dingen doet of laat enzovoort. En die moet je zelf doen in volle overtuiging. En dan misschien niet in volle overtuiging, maar dan omdat je geen andere mogelijkheid ziet. Maar ik bedoel dus in volle oprechtheid, dat is het dan. Dat is het enige wat helpt. En dus zijn het onze zaken verder niet. Niet rechtstreeks. Onze gemeenschap is gebaseerd op het feit dat we kinderen God zijn, dat we eerstelingen zijn van de nieuwe schepping, dat we met elkaar, of we dat nou leuk vinden of niet, maar dat we met elkaar onderweg zijn naar onze toekomende erfenis, of hoe dat maar genoemd mag worden. En hoe dichter we bij die Heer komen, hoe meer wij elkaar ook inderdaad daar ontmoeten. Dat kan je uitrekenen, hè. Stel je voor, alle mensen in de wereld gaan op reis naar de Noordpool. Tegen dat ze daar aankomen, wordt het toch wel druk. Al komen ze van alle kanten. Wat dan trouwens ook uitsluitend het zuiden is, maar ze komen van alle kanten. Dus dat vind ik altijd leuke dingen, dit. Maar reken het maar na. Maar dat is, ik verzin dit niet. Deze dingen staan in de Hebreeënbrief, waar gesproken wordt over onze onderlinge bijeenkomst. Sommigen hebben daar onze samenkomst of kerkdiensten van gemaakt. Maar is het niet, het is onze bijeenkomst bij de Heer. Daar waar wij naderen tot die troon der genade, want dat is daar het jargon. Waar we naderen tot die troon der genade, daar ontmoeten wij elkaar, daar is onze gemeenschap. En dat geldt dus gewoon alle dagen van ons leven. Dat we het wellicht ook naar de oude mensen redelijk goed met elkaar kunnen vinden, dat kan wel zijn. Maar dat is niet de basis van het verhaal en van onze gemeenschap. En het mag dus ook niet zo zijn dat het feit dat we het naar de oude mensen niet goed met elkaar kunnen vinden, dat dat de aanleiding is voor een of andere breuk of iets dergelijks. Hebben jullie ook nog? Die laatste is populairder trouwens, die van die breuk, hè. Men vindt iets wat ons scheidt, dan moet ik zeggen, alles scheidt ons. Er is maar één ding dat ons bindt. En dat zouden we altijd in de gaten hebben. Dat is dat we kinderen God zijn, een nieuwe schepping. Want, vers 14, daarin was ik onderweg, maar nu heb ik geen tijd meer voor. Vers 14 van hoofdstuk 6. Het zij verre van mij, leuk hè, dan krijg je hem nog een keer. Dat zij verre. Weg ermee. Ver. Het zij verre van mij dat ik zou roemen in, nou ja, anders dan in, het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Dat is uiteraard niet dat stuk hout. Ook dit is een metafoor. Het kruis wordt genoemd, maar bedoeld wordt het lijden en de dood, het sterven om zo te zeggen, van de Heer Jezus zelf. Dat heet dan zijn kruis voor de gelegenheid. Dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door welke, dat wil zeggen door het kruis. En eventueel door Christus, wat je er maar van maken wil. Maar eigenlijk het kruis. Door welke de wereld mij, en nou kun je het niet echt meer zien, maar dit is ook die derde naamval weer. Dat wil zeggen, door welke de wereld voor mij, in relatie tot mij, gekruist is. En andersom. Dat staat erachter. En andersom. En ik der wereld. En ik voor de wereld gekruist ben. Want ja, het is een betrekkelijk begrip. Gestorven zijn en dus gekruist zijn. En het maakt dus uiteindelijk niet meer uit of ik nou voor de wereld dood ben, of de wereld voor mij. Dat maakt in de praktijk geen verschil. En als je het benadrukken wil, de gedachte als zodanig, dan zeg je hem dus langs twee kanten. Dat doet Paulus niet dikwijls, dat is Johannes die dat altijd doet. Bijna altijd. Die kijkt het eerst van de ene kant en daarna zegt hij het van de andere kant. Maar Paulus doet het hier ook. Ik ben der wereld gekruist, of andersom, de wereld is voor mij gekruist en ik ben der wereld gekruist. Hoe je dat ook keert of wendt, dat maakt niet uit. En daarna, want in Christus Jezus, en dat is uiteraard wie hij nu is en wat hij nu is, de opgewekte, in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, of desnoods macht, of rechtsgeldigheid, betekent niks. Besnijdenis heeft geen kracht waarbij besnijdenis genoemd wordt, maar feitelijk het leven onder de wet in zijn geheel, in al zijn aspecten bedoeld wordt. Net zo'n metafoor. In Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht. Het tegenovergestelde ook niet, de voorhuid namelijk. Maar wat wel kracht heeft, en dus ook rechtskracht, geldingskracht of hoe het maar heten mag, is een nieuw schepsel. Of, want zo had ik hem liever gelezen, een nieuwe schepping. Want dat is het goede woord eigenlijk, maar laat me zitten. Een nieuwe schepping. Wat heeft voor God enige betekenis? En bovendien in het algemeen, wat heeft sowieso enige betekenis? Een nieuwe schepping, die heeft betekenis omdat die blijft, al het andere gaat voorbij. En, maar het belangrijkste, God ziet ons slechts, kent ons slechts, wil ons slechts kennen als nieuwe scheppingen. Voor zover wij voor hem leven, is het omdat wij een nieuwe schepping zijn in Christus. En je moet dus bij hem ook niet beginnen te zeuren over je oude leven. Waar je om komt bij hem, is opdat je dat nieuwe leven zou leven. Om je leden, je lichaam aan hem ter beschikking te stellen. Dat je dan dat oude leven, dat lichaam met zijn hormonen enzovoort, dat je dat meezeult, meesjouwt, dat is waar. En als het je hindert, zal hij er heus wel wat aan doen. Ik weet niet of je er dan blij mee bent of niet. Moet je ook maar afwachten. Maar vooruit. Maar dan zal hij er wel wat aan doen. Als het je hindert, kun je het altijd nog tegen hem zeggen. Van ik heb er toch wel last van. Maar je kan het nooit als excuus gebruiken. Daar gaat het maar om. Zie? Want wij zijn een nieuw schepsel. En naar die regel, vers 16, zou men wandelen. Dus je weet dat heel de gelaten brief gaat over de kwestie van de wet. En de vraag dus of een gelovige onder de regel, regel op regel, op regel op regel, gebod op gebod enzovoort. Want zo heet het in Jesaja. Het gaat om of je onder die regel moet wandelen, die van de wet. Het antwoord is nee, wij hebben een andere regel. Die regel is, wij zijn een nieuwe schepping. En als we naar die regel wandelen, dan zullen wij vrede hebben en barmhartigheid ontvangen van Gods wegen. Dat zijn de volgende versen. En daarom is er geen alternatief. Zoek je vrede, blijdschap, gewoon geluk, dat zongen wij vroeger. Zoekt gij naar waar geluk? Het is tegenwoordig alleen nog voor jij en niet meer voor gij. Maar goed, zoekt gij naar waar geluk, stralend geluk, laat Jezus dan toe in je hart. En dat is inderdaad mijn advies. Maar goed, daar laten we het weer bij, want het is binnen de hoogste tijd.